Gemeente, thema voor de preek zijn de woorden van de Heer Jezus. Ik zal u niet als wezen achterlaten. Johannes 14, vers 18. En ook vers 16. Ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven. Wat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Gemeente van de Heer Jezus Christus, de Gouda Wezenzondag vandaag. En jongens en meisjes, jullie weten wel, ik had het net eigenlijk wel gezegd, wat een wees is. Hè? Een wees is iemand die geen vader en geen moeder meer heeft. En daar hebben we in de stad Gouda natuurlijk heel wat ervaring mee. Dat weten velen van jullie beter dan ik. Net achter Sint-Jan in de Spieringstraat bevindt zich al heel wat eeuwen een weeshuis. Vanaf 1642 was daar een van de twee weeshuizen van de stad. Later, zo rond de Tweede Wereldoorlog, was het weeshuis nog in gebruik. En later is er geloof ik de bibliotheek ingekomen, het streekarchief. Maar in ieder geval, kinderen van arme ouders die hun ouders verloren, daar was een speciale zorg voor. Ze konden dan in zo'n weeshuis terechtkomen. En er waren daar mensen die naar deze kinderen omzagen. Ze kregen zelfs een vorm van catechisatie, onderwijs uit de Bijbel. Ze moesten allerlei dingen uit hun hoofd leren. En dan moesten ze dat op zondag onderaan de kansel opzeggen, zodat iedereen het kon horen. Lijkt je dat een goed idee? In ieder geval, ze kregen onderwijs uit de Bijbel en de leer van de kerk. Ze kregen ook heel praktisch onderwijs. De meisjes moesten leren spinnen, spoelen en weven, zeg maar, kleren maken. En de jongens leerden een vak. Heel mooi dat er ook al zo vroeg in deze stad voor wezen werd gezorgd. Een wees. Iemand zonder vader of moeder. In een van de geschriften van de Griekse filosoof Plato, de dialoog Phaedo, beschrijft hij de laatste uren van zijn leermeester Socrates. Socrates, de filosoof, is ter dood veroordeeld en heeft besloten dat hij voor de dood kiest door middel van een gifbeker. Hij gaat die gifbeker in het bijzijn van zijn leerlingen leegdrinken. En Plato beschrijft dan in een van zijn dialogen hoe die laatste uren met Socrates zijn geweest. En dan schrijft hij dit. We waren het volkomen met elkaar eens dat wij nu als het ware van onze vader beroofd werden. En dat wij als wezen nu door het leven zouden moeten verder gaan. Plato en de leerlingen van Socrates voelden zich verweest. Hun leermeester was er niet meer, in de steek gelaten. Zo kan dat gevoel verbonden worden aan het woord wees. Als de discipelen met de Heer Jezus in de bovenzaal zitten en luisteren naar zijn laatste woorden. Ze vieren avondmaal. Misschien ook wel een moment gekomen dat ze zich alleen gelaten voelde. Want tijdens die maaltijd vertelt Jezus dat hij weg zal gaan. En die woorden die hij tot hen spreekt, die maken diepe indruk in het leven van zijn discipelen. En ze kunnen het eigenlijk op dat moment nog niet bevatten. Ze zijn 3 jaar lang met hem opgetrokken. Gaat hij nu weg? Ze hadden zoveel van hem geleerd. En er was nog zoveel meer van hem te leren. Ze hebben het idee dat ze nog maar net begonnen zijn, dat ze nog in de kinderschoenen staan. En Jezus was nog lang niet met ze klaar. Want als hij er straks niet meer is, hoe moet het dan verder? Zal de groep van de discipelen niet uit elkaar vallen? Ze zullen zich eenzaam en verlaten voelen misschien, want niemand had hen zoveel aandacht gegeven als de Heer Jezus. Zelfs hun eigen ouders niet. Niemand kende hen zo door en door als hij. De jaren dat ze opgetrokken waren, nadat hij ze had geroepen, waren intensief geweest. Ze hadden zo'n dag en nacht met hem doorgebracht. De schriften werden door hem geopend. Ze hadden nieuw zicht gekregen. Tenminste, dat inzicht was groeiende in het woord van God. De beloften van de Heer waren zo concreet voor ze geworden. Ze begonnen de wereld met andere ogen te zien. Ze voelden zich opgenomen in de kring van de discipelen als een soort nieuw gezin. Jezus in het midden. Ze hadden van hem een soort tweede opvoeding gehad. Hadden hun ouders hem vooral verteld over de daden van God in het verleden, over de machtige daden van de Exodus, de uittocht, de doortocht door de woestijn, het beloofde land en zo verder. Maar Heer Jezus had gesproken over de toekomst, over het koninkrijk van zijn hemelse Vader. Hij had heel nieuwe dingen onder hun aandacht gebracht. En hoe moet het dan verder als hij er niet meer is? Een diep gevoel van verslagenheid maakt zich van de discipelen meester. Misschien herken je dat wel, dat gevoel. Als iemand van wie je veel houdt, belangrijk voor je geweest is, met wie je jaren samen hebt opgetrokken, misschien wel samengewerkt, weggaat. Of iemand van wie je heel veel houdt, komt te overlijden. Hoe moet het verder? Moet het verder met de familie? Zo hebben de discipelen een hoop vragen. Het koninkrijk van God waar de Heer Jezus zoveel over heeft gesproken. Hoe gaat dat nu verder? Zal dat niet als een kaartenhuis zomaar ineenvallen? Nee, hij mag echt niet weggaan. Hij moet bij ons blijven. Heer, dat moment dat tijdens het leven van de Heer Jezus de discipelen op de berg zijn, dan zien ze Mozes en Elia. En dan zegt Petrus: Heer, zullen we hier niet een paar tenten opslaan? Dan kunnen we altijd bij u zijn. Op de berg, in de gloria. Dat verlangen. De discipelen gekend, van tijd tot tijd heel sterk. Zelfs Jezus, nee, hij mag echt niet weggaan. En als ze daar dan zo rond de tafel zitten, gedachten vermenigvuldigd, neemt de Heer Jezus het woord. Ze hebben nog niet de kans gekregen om hun gevoelens uit te spreken. En hij brengt ze al onder woorden. Het is alsof hij hun hart kent. Ja, dat kent hij ook. Het is alsof hij hun gedachten peilt. Dat peilt hij ook. En hij zegt: ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Denk niet dat ik jullie in de steek zal laten. Als wezen zonder vader. Dat is een bijzonder beeld. Dat hebben de discipelen ook echt wel herkend. Want in het Oude Testament gaat het veel over wezen. Als het gaat over de Heere God en over zijn liefde voor zijn volk, dan wordt er heel vaak gezegd dat de Heere God een bijzondere zorg geeft voor de wees, de weduwe en de vreemdeling. Al die drie, die komen heel vaak bij elkaar voor. Want het was niet niks. Als je weduwe was in die tijd, vreemdeling, of als je wees was. Als je geen vader en moeder had, dan was je aan je lot overgelaten. Enorm kwetsbaar. En God ziet dat en dan roept hij zijn volk op om naar deze groep om te zien. Om het recht van de weduwe niet te verdraaien, zoals we in Psalm 68 hebben gezongen. Doe recht aan de wees. Verdedig de rechtszaak van de weduwe, zegt de profeet Jesaja. Of zelfs nog in het Nieuwe Testament, de bekende woorden van Jacobus. Wat is nou de zuivere godsdienst? Wat is de godsdienst die de Heer van zijn kinderen verlangt? Dan zegt hij: omzien naar wezen en weduwe. Een wees is iemand die geen helper heeft. Nou, wat doet Heer Jezus aan zijn discipelen? Ik laat jullie niet als wezen. Wezen zondag, beter niet wezen zondag vandaag. Want hij zegt: ik zal de Vader bidden en hij zal jullie een andere trooster geven. Dat woordje andere trooster wil ik even onderstrepen vanmorgen. Jezus heeft over de Heilige Geest die uitgestort wordt. 10 dagen na hemelvaart met Pinksteren, op de 50ste dag. En die Heilige Geest die noemt hij bijzonder de andere trooster. Als je daar goed naar luistert, een andere trooster wil zeggen dat hij zelf ook dus een trooster is geweest. De Heilige Geest die komt, zegt de Heer Jezus, die zal precies hetzelfde doen als wat ik al die jaren met jullie heb gedaan. Iemand die jullie troost, die jullie nabij is, die jullie de weg zal wijzen. Zo staat het in vers 26. Hè? De Heilige Geest die de Vader zenden zal, die zal jullie in alles onderwijzen. En als ik er straks niet meer ben, dan zal die jullie alles in herinnering brengen wat ik al die jaren met jullie heb gedeeld. Dat zal de Heilige Geest doen, zegt Jezus. Dat onderwijs over dat koninkrijk van God, wat ze al die 3 jaren als het ware elke dag hebben gehoord, als Heer Jezus er straks niet meer is, dan zal de Heilige Geest het weer in herinnering brengen. Alles weer opnieuw. Op het Koninkrijk van God en op de Koning van het Koninkrijk. Want de Heilige Geest richt altijd een schijnwerper op de Heer Jezus. Om hem draait het. Hij staat centraal. Dus die andere trooster die zet als het ware de bediening van de Heer Jezus voort. Vanuit de vervulling. Leef in de discipelen, gaat hij verder. Helpt hij de discipelen verder. En je kan wel zeggen dat de Heilige Geest een soort leermeester is, een docent. Als straks de Heilige Geest komt, dan gaat de discipelen weer bijles geven. En bijles, dat is... ja, dat je dingen die je al geleerd hebt, weer opnieuw herhaalt. Als je een toets moet doen, jongelui, je bent bezig met examens. En wat doe je voor een examen? Je bent alles weer opnieuw aan het doorkijken. Je hebt al heel veel geleerd en je moet dat dan reproduceren in het examen. Ben je al die leerstof nog een keer aan het doornemen? Nou, dat doet de Heilige Geest. Die leerstof die gaat hij gewoon nog een keer doornemen. Want het gaat er om begrijpend leren. Snapt u wel? Training. Dat ze het ook gaan begrijpen. Dat het neerdaalt in hun hart. Die kostbare woorden van de Heer Jezus niet verloren gaan. Maar dat ze in de harten van de discipelen gaan resoneren. Dat ze eruit gaan leven. En dat doet de Heilige Geest. De Heer Jezus belooft. Ik zal jullie een andere trooster geven. Er zijn uitleggers die bij dat woordje andere... we zeggen dat de Heilige Geest als het ware een soort compensatie is. Van de Heer Jezus gaat weg en hij stuurt dan een plaatsvervanger. De Heer Jezus met zijn hemelvaart is naar de hemel gegaan en dan komt er iemand anders die zijn werk op aarde gaat voortzetten, voltooien. En zo moeten we dat niet zien. De Heer Jezus heeft steeds benadrukt dat... hoewel hij naar de hemel gaat, dat zijn werk doorgaat. Dat door de Heilige Geest hij ook in de harten van de gelovigen aanwezig is. Dat hij in de hemel hun ondersteunt met zijn gebed. Dat hij door zijn geest hier op aarde zijn kinderen leidt. Dus tussen de Heilige Geest en de Heer Jezus niet verschil. Dat zijn niet heel andere personen in die zin, ze ondersteunen elkaar. Er is tussen de Heilige Geest en de Heer Jezus een hele diepe synchronie, een overeenstemming, een hele bijzondere eenheid. Want de Heilige Geest die brengt niet iets anders. Die brengt hetzelfde. Hij zal het uit mij nemen, zegt Jezus. En hij zal het u verkondigen. Ik kom er zo nog even op terug. Een andere, nee, dat andere moet je niet te zwaar aanzetten. Een andere trooster. Ik leg daar toch maar even vanmorgen de vinger bij dat woordje trooster. Ik zei het natuurlijk net al tegen de kinderen met die zakdoek, de trooster, dan moeten wij denken aan verdriet en aan troosten. Maar dat Griekse grondwoord, wat hier door Johannes wordt gebruikt, dat is parakleet. Parakleet, dat is iemand die je erbij roept. Zo wordt de Heilige Geest genoemd, de parakleet. Iemand die je erbij roept. Iemand die je erbij roept om je te helpen. En daar gaat het om. Dat er iemand komt die je met raad en daad terzijde staat. In de geschiedenis van de kerk is dat woordje parakleet op twee manieren vertaald. In de Latijnse richting van de kerk, Latijnse kerkvaders vertaalden parakleet met het woordje advocaat. Zo bent u het misschien wel eens tegengekomen. De Heilige Geest is als een soort advocaat die rechtsbijstand geeft. Er is een beklaagde die staat voor de rechtbank, er is een rechter. En de advocaat verdedigt de belangen zeg maar, van de aangeklaagde. En zo zagen ze de Heilige Geest ook als een soort advocaat van de gelovigen. Wat waren de Latijnse kerkvaders en de Griekse kerkvaders, die vertaalden het ook echt met trooster. Iemand die komt in het verdriet. He, als je gevallen bent en je hebt je knie opengehaald, dan ren je naar huis. Je vader of je moeder en die troost je dan. pakt een pleister en bespreekt bemoedigende woorden. Dat is een trooster. Nou, misschien moeten we vanmorgen zeggen dat het allebei is. Dat woordje parakaleo betekent dat de Heilige Geest erbij komt om je te helpen. De hulp die je op dat moment nodig hebt. Om je roeping te vervullen. Of gewoon kracht als je het even niet zelf kunt. Of troost als je intens verdrietig bent. Ik zal jullie een andere trooster geven. En die zal tot in eeuwigheid bij jullie zijn. Dat is een bijzondere belofte, hè, die de Heer Jezus aan zijn discipelen geeft. Ja, maar zeg je, is dat nu wel echt hetzelfde? Als de Heer Jezus weggaat, dan komt er toch een ander? Zo is het toch op school ook, jongens en meisjes. Als je juffrouw, je juf, zwanger is, met zwangerschapsverlof gaat, dan komt er misschien een vervanger. Dat is toch echt iemand anders? En soms is het ook heel spannend, want je had met je juf misschien wel een hele goede band. En dan komt er iemand anders die een heel ander karakter heeft. Dan denk je van, nou, zal het wel gaan klikken deze keer? Kan ik met die invalster net zo band krijgen als met mijn eigen juf? Dat is een goede vraag. Kun je met de Heilige Geest net zo'n band krijgen als met de Heer Jezus zelf? Ja, dat kan. Want het is niet zomaar een geest, het is de Heilige Geest. Het is dezelfde geest die ook in de Heer Jezus was. Als de Heer Jezus, toen de Heer Jezus bij zijn hemelvaart terugkeerde naar zijn vader, toen heeft hij aan zijn vader gevraagd: Vader, ik wil dat die Heilige Geest die in mij was, in mij is, ook in mijn volgelingen zal zijn. De Heilige Geest die met Pinksteren uitgestort wordt, is dezelfde geest die ook in de Heer Jezus is. Die komt bij ons wonen. En die maakt dat we met de Heer Jezus verbonden raken. Hoe voller van de Heilige Geest, hoe hechter met de Heer Jezus verbonden. Ik zal een voorbeeld geven. Kun je het mee, misschien wel mee vergelijken. Een baby. Een moeder die zwanger is. Een baby in de buik. De baby zit via de navelstreng is ze verbonden, is de baby verbonden aan de moeder. En door de navelstreng klopt het bloed van de moeder. En het bloed houdt het kindje in leven met zuurstof en voeding. Alles wat de baby die groeit nodig heeft in de buik van de moeder komt via de navelstreng van de moeder vandaan. Verbonden is het nieuwe leven met de moeder door de navelstreng. De moeder en de baby. Twee aparte wezens, maar toch helemaal met elkaar verbonden. Misschien mag je het zo zien. Dat je door de Heilige Geest als gelovige met de Heer Jezus verbonden wordt. Zoals die baby door de navelstreng met zijn moeder. Dan ontvang je zijn kracht, zijn leven. Zijn liefde. Dat is een bijzondere belofte als je daarover nadenkt. Ja, zeg je maar, voor wie is die belofte dan? Is die dan voor ons allemaal? Nou, de Heer Jezus zegt het tegen zijn discipelen, die daar rond hem aan tafel zitten. Wie zijn dat, discipelen? Ja, dat zijn mensen die de Heer Jezus zijn gaan volgen. Dat zijn mensen die hem lief hebben gekregen. En dan komen we een paar keer in het Bijbelgedeelte tegen. Vers 15. Als u mij lief hebt. Vers 21. Wie mij lief heeft, hem zal de Vader lief hebben. Vers 23 ook nog een keer. In dat korte gedeelte wordt dat een paar keer genoemd. De essentie van een discipel is iemand die liefde heeft gekregen voor de Heer Jezus. Die hem niet meer kan missen. En de Heer Jezus voegt er ook aan toe. Die naar zijn stem luistert. Die hem ook gehoorzaamt. De Heer lief hebben en zijn woord bewaren. Dat zijn dus de twee kenmerken van een discipel. En de mensen die de Jezus lief hebben. Die niet meer voor eigen rekening willen leven. Daar komt de Heilige Geest hun leven binnen. Dat gebeurt er als je tot geloof komt. Dan geef je gewonnen aan de Heer Jezus. En dan komt als een belofte de Heilige Geest. Die komt in je wonen. En wat kun je ervoor doen? Nou ja, het is goed dat u hier bent vanmorgen. Misschien ben je zomaar even vanmorgen deze kerk binnengelopen. En wat is nou, hoe kun je nou de Heilige Geest ontvangen? Hoe kun je nou de Jezus gaan liefhebben? Eigenlijk is het heel eenvoudig. God heeft ons een boek gegeven. Het woord van God, de Bijbel. Het bijzondere van de Bijbel is dat als je erin gaat lezen, dat je erdoor geraakt gaat worden. Dat je de hoofdpersoon van het boek beter leert kennen. Heel eenvoudig. Uitnodigen. Uitnodiging om dat woord van God gewoon maar eens te gaan lezen. En er zit een belofte aan. Dat als je de Heer Jezus zoekt, dat je hem zult vinden. Zo eenvoudig. En met dat je met het woord bezig bent, zoals we vanmorgen bezig zijn, is de Heilige Geest gewoon in de stilte bezig. En dan tikt hij op je schouder. Lees je dat? Dat is voor jou. Neem dat woord mee vanmorgen. Zegt God tegen je. Ik zal je niet als wezen achterlaten. Misschien voel je je wel eenzaam of verweest vanmorgen. Er komt zomaar zo'n bijzonder woord naar je toe. Je hoeft niet alleen door het leven te gaan, zegt Jezus. Kom bij mij. Ik zal je mijn trooster, de Heilige Geest, geven. Goed, het gaat niet buiten je beslissing om. Je wordt niet gedwongen. Maar wel heel hartelijk uitgenodigd om het woord te gaan lezen. Meer over de Heer Jezus te horen. Dan gaat het gebeuren. Zeker, het kan even duren, maar die belofte van God is er. Als je hem zoekt, je hem gaat vinden. En weet u, als de discipelen daar zo, daar eindig ik mee, rond die tafel zitten. En als de Heer Jezus nou tegen ze zegt, hij leest hun gedachten, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. En ik zal jullie mijn andere troost en mijn geest geven. Dan wist Heer Jezus ook dat ze dat zo hard nodig hadden, die discipelen. Want wat waren ze kwetsbaar. Er komt ongelooflijk veel op ze af. Straks worden ze uitgezonden, moeten ze de wereld in. Mogen ze de evangelie, de goede boodschap van de Jezus overal vertellen. Maar dat is geen makkelijke klus. Ze zullen belaagd worden, gelasterd. Heel veel tegenwerking ervaren. En dan komt het erop aan. Ja, zegt Jezus, dan zal mijn geest bij je zijn. En als je voor een situatie komt dat je niet weet wat je moet zeggen, dan zal mijn geest je de woorden in de mond leggen. Dat beloof ik je. In eigen kracht konden ze niet staande blijven, maar dat hoeft ook niet. Want de Heilige Geest zou met ze gaan. En weet u, het is met ons niet anders. Ook wij hebben die Heilige Geest zo nodig. Die belofte van Heer Jezus, daar kunnen wij ook niet buiten. Want het is toch niet gemakkelijk vandaag om te geloven, of wel? Vindt u het makkelijk om de Heer Jezus te volgen vandaag? Morgen op je werk in alle hectiek? Opvoeding van je kinderen? Zoveel afleidingen en verleidingen, drukte? Met je studiegenoot in de collegezaal? Alles wat je hoort? Lijkt soms een geweldige kloof te zitten tussen zondag en maandag. Dat je de Bijbel leest en denk je van ja, maar dat is toch een hele andere wereld. Gaat het wel echt over mij? En er kan ook in je leven gewoon ook zoveel gebrokenheid zijn. Dingen die niet worden opgelost, die maar niet veranderen. Kwetsbaarheid die je elke dag maar weer hebt als je opstaat uit bed. Gebreken naar lichaam. Of naar je geest, een ziel. Dat het echt niet meevalt om moed te houden. Kijk om je heen in die grote wereld, komt het nog ooit goed? Nog veel dingen weet ik niet, maar Heer Jezus zegt, ik zal je mijn geest geven. Hij zal altijd bij je zijn. Blijkbaar heb ik dat nodig, blijkbaar hebben wij dat nodig. Om het te kunnen rooien, om hem te kunnen volgen vandaag de dag. Ik zou zeggen vanmorgen, neem die belofte nou gewoon eens mee naar huis. Ik zal je, zegt de Heer Jezus, trooster geven. De parakleet, de advocaat, degene die met je meeloopt. Die je helpt, die je zijn vleugels zet onder je gebed als je niet weet te bidden. Die bij je komt als je een beslissing moet nemen en moed, wijsheid nodig hebt. Elke dag opnieuw. Dat is de belofte die de Jezus aan zijn discipelen geeft. Je zult niet als wezen achterblijven. Ik zal je mijn troosten geven. Wat moet je met een belofte doen? Nou ja, nog even die knoop in die zakdoek, hè. Wij konden tegen mijn opa zeggen, opa, u heeft het zelf beloofd. Maar zo mogen wij ook, met de belofte van de Heer Jezus, tot de Heere God gaan. Een belofte is gegeven tegen de Vader. Heere, heeft u beloofd dat u de trooster zal komen? Ik weet niet zeker of ik hem heb ontvangen. Wilt u mij ook uw Heilige Geest schenken? En als u hem wel hebt ontvangen, mag u gewoon bidden om meer. Want als je de Heer erom vraagt, dan zal Hij je het geven. Waarom? Dan zal Hij de Heilige Geest geven. Waarom? Omdat Hij het beloofd heeft. En beloofd is toch beloofd. Ja, dank u wel, Heer Jezus, voor die bijzondere belofte. Amen.